Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Ja, wat was het een week. Eerst dacht ik, serieus? Het zal toch niet gebeuren? Er zal toch niet ijs zijn dat er eigenlijk een Elfstedentocht gereden zou kunnen worden? En dat het niet kan vanwege corona? En toen dacht ik, hé, maar zeggen ze nu dat er wedstrijdrijders wel misschien mogen gaan rijden? Dat betekent dat ze de ijslaag gaan prepareren van Leeuwarden, het rondje weer terug naar Leeuwarden. En dan kan ik misschien illegaal die tocht alsnog gaan rijden. Of nou ja, niet officieel. En toen ging het weer niet door. Maar ik stond wel afgelopen woensdag op het ijs. En gisteren ook. En vandaag ook. En ik weet, ik ben bezig met kanarieboekjes. En volgende week komt een hele leuke aflevering. Maar het moet nu toch gaan over ijs. En nou heb ik een aflevering gemaakt over ijs in 2018... Toen ging ik de alternatieve Elfstedentocht rijden. En toen was er ook een griep die roet in het eten gooide. Nou ja, veel plezier.
Dit is Man met de microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baeyema.
Knie voor je teen.
Schuin afzetbeen.
In het begin zijn ze echt pissig, kwaad. En naderhand is het zwaaien, hoi. Dus ja.
Het is een beetje lawaaiig in mijn oor als jij praat.
Nou, dan ging ik, de eerste week ging ik er niet heen, want dan had ik hem weer teruggenomen.
En nou, binnen de kortste mogelijke tijd van zijn armoedje had hij van mij naar een accordeon op de kop getikt, hoor.
Je danst heen en weer. Je gaat als een speer.
Ieder jaar is het de vraag, komt hij er of komt hij er niet? En ook deze winter kwam hij er niet. De Elfstedentocht. En je kan het misschien horen hier. Want dit is het lidmaatschapspasje van de Friese Elfsteden. Want ik ben lid. Mocht hij er komen, dan mag ik meerijden. En een paar jaar geleden heb ik al een keer een alternatieve Elfstedentocht geschaatst. In Oostenrijk, op de Weissensee. En dat wilde ik dit jaar weer doen met 3 vrienden. Dus ik ben gaan trainen. En ik heb mijn oranje bus neergezet bij de ijsbaan bij mij in de buurt. En ik ben op zoek gegaan naar verhalen. Kortom, dit is aflevering 16 van Man met de microfoon, getiteld IJsvrij. En we gaan zo beginnen, maar ik geef eerst even ruimte aan mijn hoofdsponsor.
Ja, dit ben ik weer even in 2021. Want 3 jaar geleden was mijn hoofdsponsor Coffee Company. Maar nu is dat Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En die zijn helaas niet open. Maar dit is ook wel een goed moment om even een kanarieboekje ertussen te wurmen. Want ik zoek verhalen van jullie ook. Namelijk bij, en dat is ook een beetje theatraal, kanarieboekje nummer 17 heet Het Woord Voeren. En daarvoor zoek ik eigenlijk ook jullie verhalen. Dus heb je ooit een verschrikkelijk mislukte bruiloftspeech gehouden? Of misschien heb je een legendarische speech bijgewoond die ook helemaal in de soep liep? Of ben je ooit geweest bij een beroemde spreker en gebeurde daar iets speciaals? Misschien ben je wel verliefd geworden op iemand die een hele mooie reden heeft gehouden. En heb je nu 3 kinderen en woon je op Kreta en heb je daar een vliegerschool? Zou zomaar kunnen. Nou, heb je iets met het woord voeren? Denk er goed over na. Bel je verhaal dan door in 3 woorden naar het bekende nummer 084-8371-282. En dan gaan we nu weer door naar de aflevering van 3 jaar geleden. En aan het einde zeg ik het nummer ook nog even. En alles staat in de show notes. Oké, We gaan terug naar de ijsverhalen.
Hallo.
Hallo lieverd. Met je moeder spreek je.
Ja, dat hoor ik. Dag mam.
Ja, hey, luister. Ik was net aan het opruimen in de kast, hè. En toen dacht ik, wil jij dat tinnen kannetje van tante Adelheid?
Ja, ik heb niet per se nu behoefte aan een tinnen kannetje van tante Adelheid.
Ja, maar zo direct dan ben ik er niet meer. En nu kan ik het nog met een warme hand aan je geven.
Zo direct? Sorry, heb ik een diagnose gemist?
Nee. Oh. Maar ik wil gewoon op alles goed voorbereid zijn, hè? Anders moet jij het allemaal alleen opruimen. En nu kan het nog met de warme hand, dus.
Oh, maar ik zie echt niet wat ik met een tinnen kannetje... Gadverdamme mama. Met de warme hand, dat vind ik zo'n onsmakelijke uitdrukking.
Niets hoeft, lieverd, niets hoeft.
Oké.
Okay. Dan leg ik wel alvast het elfstedenkruisje van je vader apart.
Oh ja, dat elfstedenkruisje.
Nou, dat kan wel iets enthousiaster, lieverd.
Nou ja, papa zat altijd alleen maar te zeuren dat ik ook maar beter moest leren schaatsen, omdat ik anders nooit de elfsteden toch zou kunnen rijden. Maar ik had zwakke enkels en dat wist
niet. Nou, je had ook vooral heel weinig zin om die enkels een beetje te trainen, hè?
Oh, nu vind jij ook dat ik die elfsteden toch had moeten rijden?
Nou, het is natuurlijk wel heel leuk om één keer in je leven iets te doen waar je echt trots op bent.
Nou ja, mama, ik heb toch genoeg gedaan.
Elfstedentocht, lieverd, is iets waar gewoon heel weinig overheen kan. Maar goed, ieder maakt keuzes in het leven. En jouw keuze is om... dat is mij eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk. In ieder geval, ik leg dat kruisje voor je klaar.
Ja, whatever.
En misschien inspireert het nog, hè?
Mam, er komt nooit meer een elfstedentocht.
Nou, dat weet je niet.
Nooit meer.
Ik leg het kruisje voor je klaar.
Is goed. Dag, mam.
Dag.
Thank God voor de klimaatverandering.
Tijdens mijn vele trainingsrondjes op de baan zie ik altijd als ik er ben een andere man schaatsen. Dat is een schaatscoach. Kees de Vrij heet hij. En die kan heel mooi schaatsen. En het grappige is, zijn studenten stuurt hij af en toe met gedichten de baan op. Om ze een beetje af te leiden van de techniek. Want anders denken ze alleen maar, schaats ik wel goed. En hij heeft ook één gedichtje wat juist wel weer over die techniek gaat. En dat helpt je heel erg bij een goede houding.
Doe jij het ook meteen even, gelijk? Lijkt me goed. Knie voor je teen.
Schuin afzetbeen. Stomp in je maag. Dat is buik, maar dat rijmt niet. Schouders omlaag. Je danst heen en weer. Je gaat als een speer.
Knie voor je teen, schuin afzetbeen. Stomp in je maag, schouders omlaag. Je danst heen en weer. Je gaat als een speer. Op de baan rijden drie dames heel rustig hun baantjes achter elkaar. Het zijn Elma, Ida en Riet. En wanneer ik ze aanspreek om te vragen hoe oud ze zijn, is Elma denk ik onder de indruk van de oranje bus in de verte of de microfoon.
Nou, dat is een oud.
Zoiets.
Ik word 65!
Veel te veel uit.
Het is gewoon overstuur.
Oh.
Gewoon.
Ik word 65.
En dan Ida?
Ik word 28 januari 76.
Alvast gefeliciteerd.
Dank u wel. En ik ben het met jullie geworden. 76.
En dat was Riet. Langs de kant van de baan vertelt Ida, ik denk dat het weer over 1963 hadden, de hele koude winter. En nou, in ieder geval, Ida vertelde dat ze toen woonde in een heel klein huisje. En dat het daar stervenskoud was. En toen dacht ik, nou, dat wil ik opnemen in de bus. Dus ik ging met de drie dames de bus in. En ja, Elma, die is gewoon zenuwachtig of zo. Die ging ook meteen een foto maken.
Ja, kom op.
Doe even lachen.
Nou ja, ik heb groot schrik.
En ik hoopte gewoon dat ze in ieder geval in de bus stil zou zijn.
Jij mag geen geluid maken.
Nou, in november 62 zijn we getrouwd.
Nog één keer, ja?
In november 1962 zijn we getrouwd. En een paar weken daarvoor hebben we een werkkeet gekocht van 6x4. En dat waren schutten die in elkaar pasten. En daar hebben we een huisje binnen gemaakt. Een kamer en een keukentje en een heel klein slaapkamertje. En dan kwam de brandweer een tankwagen met water. Moesten we 's morgens een tijl aan de weg zetten. Die vulde de tijl.
En waar stond die?
Voor de kachel.
Ja,
binnen. En daar lag 's morgens, als de kachel uitgegaan was, 's nachts lag er 's morgens ook een laagje ijs in.
Was het niet verschrikkelijk gevaarlijk ook om in dat huisje te wonen?
Je wist toch niet beter? We waren heel gelukkig. Dat was mijn eerste paleis. Ik heb nu een knoer van een huis, maar ik was daar net zo gelukkig in als dat ik nou in dit huis ben. Dat is echt waar.
Terwijl het langzaam begint te regenen op een bus, vertelt Ida dat haar man na de werkkeet jarenlang 3 kleine huisjes heeft opgeknapt tot het prachtige huis waar ze nu woont. Eigenlijk was het allemaal klaar toen haar man net met pensioen ging.
Ja, het was die 65. Toen werd hij dementerend.
Hey, op 65-jarige leeftijd?
Ja.
Dat is heel vroeg. Heel jong.
Ja, ik heb hem nog een paar jaar zelf thuis kunnen houden. Maar het was ook een sportman. Hij ging midden in de nacht weg. Ik kon het zelf niet meer. De politie kwam hem dan weer thuis brengen. En ik kon de deur wel dicht doen, maar op een gegeven moment kan dat niet meer. Ze hebben iets in de roof zitten en dat moeten ze doen. Als ik sliep, als ik wegzakte, dan hoorde hij aan mijn ademhaling dat ik sliep. En dan wist hij niet hoe gauw of hij eruit moest gaan. En dan zat hij had ik alles op slot, zijn fietsen, deuren.
Hij was ondeugend hoor.
En dan ging hij bij de tafel zitten met zijn jas aan en zijn pet op en zijn handschoenen aan. En dan, als hij maar dacht, ik heb een gaatje, was hij weer weg.
Nadat ze een paar jaar lang voor haar man gezorgd heeft, zien haar kinderen dat het niet langer gaat.
Toen zeiden mijn kinderen, als je pa niet op laat nemen, dan moeten we jullie volgende week alle twee op laten nemen. Want ik zat er ook doorheen.
Hij liep thuis ook natuurlijk?
Alsmaar. We zijn begonnen met een dagopname. En als hij daar een uurtje zat, pakte hij zijn tas. Want die hebben geen gesloten afdeling. Dan was hij na een uur weer thuis.
Je kinderen hebben gezegd, nu is het genoeg.
Ja.
En toen?
Nou, toen is hij opgenomen op een gesloten afdeling.
Maar wat zei jij toen?
Ik had geen keus. Ik kon het niet meer.
Nee, maar het was goed wel.
Ja, nee, maar ik bedoel,
ja,
wat gebeurt er dan met jou op dat moment? Als je...
Nou, dan ging ik, de eerste week ging ik er niet heen, want dan had ik hem weer teruggenomen. Ja, ik was 50 jaar getrouwd met hem.
De eerste week ben je thuis gebleven?
Ja. Ik dorst er niet heen.
En na die eerste week is er bijna geen dag dat ze niet naar hem toe gaat.
Ik ging 6 dagen op bezoek bij mijn man. Dan ging ik 's middags met hem iedere middag eten geven en wandelen met hem in de rolstoel. Maar op woensdag ging ik schaatsen.
Ja,
dan ging een zusje van mijn man, ging dan op woensdag naar mijn man. Maar woensdags ging ik schaatsen om mijn hoofd leeg te maken. Als ik om 11 uur ging, dan ging ik mensen helpen eten geven of verschonen of doen. En dan 12:30 eten geven. En dan kleedde ik hem aan en dan zette ik hem in een rolstoel. Hij liep 24 uur per dag. Het was een marathonholler. Nou, hij is overal geweest. Jongvrouw in Zwitserland, New York, alles heeft hij gelopen. En hij bleef daar ook lopen. En dan net zo lang totdat hij viel. Niemand kon hem tegenhouden.
Hij liep altijd?
Ja. Als ik kwam om 11 uur, dan moest ik hem echt beetpakken en hem een douw geven om hem op een stoel te zetten. En dan zat hij en dan hield ik hem vast en dan gaf ik hem eten of zo. En dan, in de rolstoel hetzelfde. En dan ging ik 1,5 uur met de rolstoel wandelen naar buiten. Hij ook naar buiten, ik ook, regen of wind. Ik ging altijd naar buiten, 6 dagen in de week. En dan om 4:30, 5 uur ging ik weer naar huis. En toen was mijn man weer gevallen. Heel vaak dan een gat in zijn kop en dan zijn handen kapot. Maar hij mocht van mij nooit naar het ziekenhuis.
Nou,
waarom niet?
Omdat ik er dan 's nachts bij moest blijven en zijn handen vastgebonden moesten worden, want dan ging eruit. Het kon niet. Nou, toen was hij weer een keer gevallen en toen belden ze me 's morgens om 8 uur op van... we mogen niet aan hem komen, we mogen hem niet wassen of aan en uitkleden. Ik zei, dan kom er aan. Dus ik kom 1 uur of 10 er al heen. En, nou, toen kreeg ik hem er wel in de rolstoel. En toen s'avonds mochten ze weer niet aan hem komen, hadden ze hem weer in bed gelegd. En daar bleef hij liggen, dat was heel vreemd. Dus misschien een gebroken been of een heup of weet het niet. Nou, hij moet naar het ziekenhuis foto's maken. Ik zei, nou, dat gebeurt niet. Het is mijn man, dat gebeurt niet. Nou, toen mocht hij mooi fine en door me komen. En toen hebben we hem in laten slapen. En daar had ik vrede mee.
50 jaar waren jullie bij elkaar.
Ik heb, toen was hij dementerend, ik heb daar mijn 50-jarige huwelijk gevierd.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, ik had voor al die meiden die daar werkten, had ik bij de Ethos een cadeautje gekocht. Omdat ze een paar jaar mijn man verzorgde. En daar, ik wist niet wat ze wilden hebben over ruikjes verschillen. Toen had ik een waardebon erin gedaan voor alle meiden €5. Omdat ze bij de Ethos voor €5 mochten. En toen heb ik alleen eigen broers en zusjes. En die nog leefden of ze zijn, had ik koffie met gebak daar in de huiskamer. En toen hebben we geprobeerd mijn man daar ook binnen te krijgen en zitten. Nou, dat heeft hij 1 kwartier gedaan, toch in die beloop. Maar nu doen we het afsluiten, hoor, want nu gaan we naar huis.
Hoe ga je het afsluiten?
Dat ik erg leuk vind dat ik jou ontmoet heb. En ik vind het een zwaar verhaaltje. Ik was niet van plan om het te vertellen of zo, want het heb geweest, het is voorbij.
En dan... Na nog een paar minuten neem ik afscheid van de dames.
Nou, superleuk dat je jullie hebt ontmoet. Want jullie moeten weer. Want ik wil niet dat jullie een bom krijgen.
Nee, dat is voor jou.
Nee, we gaan ervoor. Ja,
€10. Ja, nou even wachten, want anders sta ik in de regen.
Ja, we moeten er toch.
Ja, maar waar gaan we dan? Nou, meteen in de auto of gaan we nog eten?
Gaan.
Nou hebben we nog niets gegeten. Nou vallen wij flauw. Ja, ben je nog student?
Dit is Marja, de cashière van mijn ijsbaan. En ik vind haar, ja, de leukste cashière van Nederland, geloof ik. Terwijl ik nooit bij haar aan de kassa sta, want ik heb een abonnement. Maar ze zwaait altijd zo vriendelijk.
Nou, je maakt hier ook eens van die pappenheimertjes mee. Dan kopen ze een kaartje van een eurotje. En dan zeggen ze dat ze dus niet gaan schaatsen. En dan mag je kijken. En dan betaal je €1. Ga je schaatsen, ja, dan moet je gewoon het schaatskaartje kopen, hè. Maar ja, het gaat af en toe wel soms te makkelijk af bij sommigen. En dan denken ze van, nou weet je, ik koop lekker een eurokaartje. Maar meestal heb je dat wel door, hè. Je pappenheimertjes kun je wel zo langzamerhand. En denk even kijken wat je gaat doen. Ja hoor, dan gaan ze naar de kleedkamer en dan gaan ze die broek uittrekken en dan staan ze op het ijs. En hoe leuk is het dan niet om iemand van het ijs te halen? Maar dan roep ik extra hard, hè, want dan gaat iedereen kijken. Dus hoe verschudding is het dan niet voor diegene wie voor het eurokaartje is gaan schaatsen? Hoi, kom hier. Ik zeg, ik dacht dat je dit ging schaatsen. Want als je loopt te roepen, iedereen gaat kijken. Want die denkt, wat is er met haar? Wat is er met haar? En dan kan ik juist zeggen van, ik dacht dat je niet ging schaatsen. Je mag er nu vanaf. Nou ja, dan gaan ze eraf. Maar dan krijg je ook alweer een leuke band mee. In het begin zijn ze echt pissig, kwaad. En naderhand is het zwaaien. Hoi, hey. Dus ja, ook dat zit er bij die figuren. Dat vind ik ook wel leuk, dit werk.
Marja tipte me dat ik moest gaan praten met Kees Zwart, een van de vaste schaatsers op de baan.
Jaren geleden, nou, ik praat je over 15, 30, 16, 17 jaar geleden. Toen mensen raken gepensioneerd, krijgen wat meer vrije tijd. Nou, op maandag, woensdag en vrijdag. En dan tref je dan op een gegeven moment steeds dezelfde mensen. Een babbeltje, ditje, datje. En op een gegeven moment heb ik, 13 jaar geleden of zo heb ik dacht ik van, nou, weet je wat, we gaan iemand verrassen. die er bovenuit steekt. Niet qua schaatsen zo, maar gewoon als persoon of grappig mens of sociaal mens. Of wel als schaatser die het voortouw neemt of wat dan ook. Nou, hebben we een kanje van de beker gekocht. Mijn idee was dan om die beker naar de man te noemen waar die voor de eerste keer naartoe ging. Herman Kerkeling. En die was toen, op dat moment was hij 80, 83. En dus dat is de HK-bokaal, hè, de Herman Kerkeling-bokaal. Hij is nu 96, die man. Hij is 2 jaar geleden gestopt met schaatsen.
Hé, wacht even. 96 en 2 jaar geleden gestopt? Die man moet ik spreken. En dus bel ik hem op om te proberen een afspraak te maken.
Sorry dat ik je zo slecht verstaan kan, want het is een beetje lawaaiig in mijn oor als jij praat. En dat moet nog bijgesteld worden, denk ik. Ik moet toch hier naar de beter horen, moet ik nog even terugkomen. Ja. Om dat even te laten nakijken. En dan moet het beter gaan.
Ja, ik zie u dinsdag.
Nou, fijn hoor.
2 uur.
Ik ben benieuwd naar de naar je wederwaardigheden. Want ik kan me nou niet zomaar iemand voorstellen. Adema, zeg je?
Baaiema.
Adema. Ja, sorry hoor. Ik ken die namen niet allemaal zo.
En, dinsdag gewoon.
Je ziet, dan zal het wel beter gaan.
Ja. Tot dinsdag.
Oké, dinsdag. Hartstikke leuk.
Meneer Kerkeling woont in een aanluimwoning in een kleinere stad. En het blijkt al snel als we aan de praat raken dat hij heeft meegedaan aan de legendarische Elfstedentocht van 1963. Maar wat blijkt, hij is gestart in een late groep, pas om 9 uur, en heeft hem daardoor niet uit kunnen rijden. En?
Dat kleeft nog steeds aan me. Ja, dat vind ik jammer. Want ik ben ervan overtuigd dat ik dat had gekund.
En dus heeft hij zijn hele leven gewacht op net zo'n strenge Elfstedentocht. Maar ja.
Die is nooit gekomen.
Kijk, hij heeft de Elfstedentocht van 85 en 86 wel geschaatst. Maar ja, dat was natuurlijk kinderspel. En de laatste, die van 97?
De laatste heeft u niet geschaatst?
Ja, toen was ik de oudste.
Oh,
ja, toen was ik 75. Ja, die heb ik ook nog gedaan. Ja.
Ja, en die laatste was een hele koude en er was ook veel wind. En toen ging het wel een beetje mis toen meneer Kerkeling aan het begin van de avond zijn skibril afdeed.
Ik had een donkere bril, had ik. Die kon ik, omdat ik daar al een beetje later op de dag daar doorheen kwam, door het bataljon, kon ik die bril niet meer gebruiken. En het vroor toen wel.
En toen was daar de één na laatste stempelpost.
Ik zag alleen maar kringen rond de lampen bij Dokkum. Zag ik lampen in de verte en daar kwamen kringen omheen. En die kringen die hadden weer allerlei kleuren van de regenboog. He?
En wat dacht meneer Kerkeling?
Nou, dat is dan leuke illuminatie.
Hij dacht dat het feestverlichting was. Want even verderop
zag ik niet alleen die kringen om die lampen, maar ook nog balken. 6 balken in de vorm van een ijskristal.
De mensen die het hadden versierd hadden volgens meneer Kerkeling enorm uitgepakt.
En die balken, die hadden ook weer allerlei kleuren van de regenboog.
Wanneer hij bij de stempelpost in Dokkum zijn enthousiasme probeert te delen over de feestverlichting, zit hij binnen no time met zijn bevroren ogen bij de EHBO-post waar hij behandeld wordt.
En toen wou ik verder en toen zegt die dokter daar, die zegt, ja, nee, u blijft hier. En ze, mijn familie staat in Leeuwarden. Ik zei, die laat ik niet voor niks staan. Ja, maar u neemt risico, want u rijdt geen 100 meter en dan ligt u weer. Ik zeg, als u mij maar op de goede baan zet, dat ik niet verkeerd kan rijden, dan ga ik gewoon verder.
En dus gaat hij verder.
Meneer, mag ik achter u aanrijden, want ik zie het niet zo goed meer. Ik viel met mijn gezicht in de rietstoppels. In ieder geval moet ik naar het midden van de bank. Ik zag eigenlijk niks meer, hoor.
En dan na een hele tijd komt hij weer vol in het licht terecht. En dan hoort hij opeens de stem van zijn zoon.
Hey pa, je bent er hoor. Nou, die post hebben ze weer zalf gesmeerd. En ze hebben me goed behandeld en zo. 2 dagen later heb ik ook weer gewoon geschaatst.
Drie weken voor de Waizenzee. Je hebt een hele lekkere slag te pakken, Chris.
Je danst heen en weer. Je gaat als een speer.
En je gaat gewoon als een dieseltreintje dat uur volmaken. Ja, je wordt nu ingehaald door snellere mannen, maar die gaan niet een uur achter elkaar schaatsen. Dat houden ze niet vol. 3-4 rondjes. Let maar op. 8 minuten onderweg. En, ja, een paar rondjes verder. Mannen zijn ermee opgehouden. Het gaat heel goed. Je kan sneller, maar dat doe je niet. Maar het gewoon rustig in je eigen tempo. Heel goed. 12 minuten onderweg. Stomp in je maag. Schouders omlaag. Wacht even. Hoor ik nou... Er zit volgens mij... Ja, er zit iemand achter mij nu. Er schaats nu iemand achter mij. Hé... Hey. Dus ja, dus dan ben ik eigenlijk zijn wind aan het opvangen, toch? Dan ben ik gewoon een treintje. 23 minuten onderweg. Als ik achter iemand zou gaan schaatsen, zou ik hem misschien toch van tevoren even aankijken. Of kuchen of zo, van hey, ik zit achter jou. Maar ja, misschien kan hij niet harder, hè? En ben jij gewoon echt een goede locomotief op dit moment, Chris? Nee, hij kan niet harder, want anders had hij me wel... afgewisseld, want er staat best een wind. Knie voor je teen, schuin afzetbeen, stomp in je maag, schouders omlaag. Arnold komt natuurlijk terug van een burn-out. En is nu even lekker 2 keer per week aan het genieten van de buitenlucht. Ga maar even lekker hangen achter mij, Arnold. 39 minuten onderweg. Even aan de kant voor een snelle schaatser. Hé, hey, maar daar gaat Arnold achter die snelle schaatser aan. Hé, hey, maar als hij nu snel kan, dan kon hij toch net ook snel? 43 minuten onderweg. Tuurlijk, binnen een paar ronden een halve ronde voor. En trouwens, dat is helemaal geen Arnold. Dat is een Bart-Jan met zijn lichtblauwe pak en zijn ronde brilletje. Maar op kantoor zeggen dat hij een burn-out heeft. Een burn-out? Een mooi niet. Ja, een dikke reet, dat heeft hij. In zijn lichtblauwe pak. Oh, die snelle schaatser, die houdt er mee op. Oh, hij... En hij houdt er ook meteen mee op. 48 minuten onderweg. Schuin afzetbeen. Stomp in je maag. Zit hij nou weer achter me? Nee toch? Ja. Hij zit weer achter me. 57 minuten onderweg. Oké, nou ja. Laat die laatste 300 maar zitten. Ik kap er mee.
Ja, Bert, hij loopt.
Chris, ga zitten.
Ja, ik beloof niks.
Dat weet ik. Maar, geef zitten.
Ja.
We staan aan de wieg van een revolutie.
Vertel.
Oké. Ik zeg Bitcoin.
Bitcoin.
Cryptocurrency.
Oh, ja. Gaat het helemaal worden?
Nee. Oh. Dat is waar eenmaal. Dat is geweest.
Waar eenmaal?
Ja, dat is Duits en dat betekent dat verleden tijd is. Dus dat was zo. Crypto is ongrijpbaar, weet je? Daar worden mensen echt heel erg nerveus van. Mensen willen echt. Vandaar dat ik iets nieuws bedacht heb. Ja. Voor jou. Concrete currency.
Concrete currency?
Ja, kijk. Geld dat je aan kunt
maken. Oh, wacht. Je hebt een schets. Ja.
Ik heb... Hier, kijk, dit is het schetsje. Maar dit kan het worden.
Dat is een munt.
Ja, met het logo van de man met die microfoon. En de bus op de andere kant, kijk.
Maar dit is toch een soort euro dan, Bert?
Denk nou even mee.
Ja, hoeveel kost zo'n munt?
Ja, nou ja, zeg het maar.
Zeg het maar?
Ja. Nou, je laat er bijvoorbeeld 100 slaan, dan gaat het vanzelf.
Gaat vanzelf?
Ja, dan wordt het wat de gek ervoor geeft. De koers begint voorzichtig met 50 euro per munt, dacht ik, weet je. En dan, maar in 2 weken tijd knalt hij door naar de 2000.
2000?
Kan, Chris. Mensen willen dit. Binnen 3 maanden zijn de luisteraars, I promise, die nooit meer hoeven te werken. Of die al hun spullen verkopen om er 1 te kunnen hebben.
Ja, maar Bert, dat is toch gewoon een hele enge munt dan?
Toen de eerste trein begon te rijden, toen dachten de boeren ook dat hun koeien geen melk meer zouden geven. Maar
wat heeft dat er nou weer mee te maken?
Het is een revolutie, Chris. Het is een revolutie. Maar vooral ongrijpbaar voor iedere cybercrimineel. Hier worden ze knettergek van.
Ja.
Ja.
Ja, maar zo'n munt kan je ook weer gewoon namaken, toch?
Kijk nou even goed. Kijk nou even.
Waar? Ja, waar moet ik kijken?
Daar.
Op de munt een heel klein microfoontje.
Het is een verborgen echtheidskenmerk.
Ja.
Ja.
Ja, Bert, zullen we toch misschien anders nog even wachten hiermee? Dat we nu nog even de commercial van de t-shirts herhalen?
Ja. Kan ook. Tuurlijk. Doe aan iets nieuws? Kies dan voor het Life-Changing Man met de Microfoon t-shirt. Diverse modellen voor dames en heren. Kijk snel op manmetdemicrofoon.nl en kies een exemplaar in jouw maat. Niet wachten. Doen.
Ik heb met de 86-jarige schaatscoach Kees Lissenberg afgesproken omdat ik van iemand had gehoord dat hij begin jaren 90 met een groepje schaatsers naar Moskou was afgereisd. Maar ja, dat gebeurt nu eenmaal af en toe. Dan begin je een gesprek en dan zie je aan iemand dat er opeens een heel ander verhaal in zijn hoofd schiet. En dat gebeurde hier ook. Het begon met een hotel in Moskou, maar al snel gingen we een hele andere kant op.
Ik meen dat ze dat het hotel met de 1000 kamers noemen. Dat is zo ontzettend gigantisch groot. Allemaal verdiepingen. Het is vierkant gebouwd. En op elke hoek van elke gang zat een of andere bewaker of bewaakster. Om dus de boel in de gaten te houden. Ze konden altijd die gangen altijd zien, weet je wel. Het heeft ons wel de indruk gegeven van hoe vrij wij eigenlijk altijd zijn geweest. Tenminste, na de oorlog. Want, ja.
Je dacht van, hé, dit is gewoon, je herkende het als de oorlog.
Ja.
Want?
Ja, nou ja, ik heb de oorlog bewust meegemaakt. Ik was 1940, ja, toen was ik 9 jaar. Dus de 5 jaar geduurd. Ik was 14 jaar toen de oorlog afgelopen was. En mijn vader die werkte bij de spoorwegen. En toen werd in februari de staking afgekondigd via Radio Oranje. Ja, en toen gingen alle spoormensen gingen staken omdat ze eigenlijk meewerkten aan het vervoer van wapens en ook van jodenmensen. Want die treinen die werden door de Nederlandse machinisten werden die gestuurd in veel gevallen. En, dat, ja, en daarom hebben ze toen die staking afgekondigd. Ja. En toen is mijn vader meteen gestopt ermee.
De vader van Kees legt zijn werk neer, maar daar blijft het niet bij.
Het was zo dat tijdens de spoorwegstaking was de chef, die was min of meer bij ons thuis ondergedoken. Omdat hij in zijn eigen huis niet kon wonen, want het was geannexeerd door de Duitsers. Nou, hij is schijnbaar verlinkt geworden. Nou, en toen kwamen ze de Duitsers aan de deur. Je kent het met het slaan op de deur, weet je wel. Nou ja, dat wordt er open gedaan. Nou, toen zaten mijn vader en meneer, hoe heet hij nou, meneer Thai, zo heette die man. Die spoorchef. Ja, die zaten aan de tafel. En toen vroeg die Duitser eerst aan meneer Thai, zijn er nog meer mensen? Nou, nee, zegt meneer Thai. En toen kreeg hij gelijk een klap voor zijn hoofd, joh. Niet te kort, Dat blijf je gewoon je leven lang bij.
Dat zag jij?
Ja. En toen vroeg hij aan mijn vader ook, zijn hier nog meer mensen? Nou, mijn vader zei ook, nee, en die kreeg gelukkig geen klap. Dat vond ik raar. Maar ja, goed, ze werden alle twee opgepakt. En sinds die tijd, tot de dag van de bevrijding, heb ik mijn vader daar nooit meer gezien. En die meneer Thay, die was weer heel gauw vrij. En mijn vader heeft dus tot de dag van de bevrijding in kamp Amersfoort gezeten. Want op de dag van de bevrijding ging ik met mijn vriendje Amsterdam-Oost in. En ik zie zo mijn oom aankomen op een fiets. En er zat een touw tussen die fiets en er zat een fiets achter. En daar zat mijn vader op, want die was... Ja, die had hongerudijn, die was helemaal onder voet. Rode Kruis heeft hem nog ineens naar huis gebracht. Dus die is uit zijn eigen beweging, is hij vanaf Amersfoort, is hij thuis gekomen.
Voortgesleept door je
ogen. Door zijn eigen broer, ja. Ja, maar die was niks meer waard. Nee, was ook een later een cynisch mens geworden, mijn vader. Ja, dat is niet goed.
Maar wat was het cynische dan?
Nou ja, dat hij dus geen vertrouwen meer had in de mensen. Omdat natuurlijk, ja, hij was natuurlijk ook dat hij dus mensen in huis neemt als onderduiker. En waar hij van denkt, die moet ik redden. En dat hij dan, zeg maar, opgepakt wordt. En de man die wil redden, die loopt binnen de kortst mogelijke tijd weer vrij rond. En hij heeft tot, nou ja, wat ik zeg, tot aan het einde van de oorlog in het concentratiekamp gezeten. En dat heeft hem natuurlijk zeer veel pijn gedaan. Dat was jammer. Dat was altijd een hele lieve, fijne kerel, jong. En je moet weten, het is nog ineens mijn eigen vader. Ik heb mijn eigen vader nooit gekend. En het is eigenlijk mijn tweede vader.
Pas op zijn 12e, toen hij naar de ambachtsschool ging, ontdekte Kees dat hij een andere achternaam had.
En dan moest Kees Lissenberg werd geroepen. Nou, ik bleef zitten, want ik was Kees Hiepouw. Dus ik zei, nee, dat ben ik niet. Nou, zegt die meester toen daar. Hij zei, ja, dat ben je wel, want kijk maar naar je geboortedatum. Dat is, nou, ik heet Kees Pouw. Toen merkte ik pas dat ik een andere vader had gehad.
Dat wist je helemaal niet?
Nee. Ik was baby toen mijn eigen vader er niet meer was. Dus mijn vader, dat weet ik niet. Daar heeft mijn moeder ook nooit over gesproken.
Je weet niet waarom hij niet meer was?
Nee. Dus ja, dat ging niet schijnbaar. En toen was het ook niet een tijd. Tegenwoordig zou je zeggen van... Ja, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Dat zou ik wel eens willen weten. Ja, vroeger had je de moed niet om erover te beginnen, want het was taboe. Daar begon je niet over.
Je weet niet waarom je vader weg is gegaan?
Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik nog steeds niet.
Het enige wat hij na zijn 12e wist, was dat zijn broer Leen eigenlijk zijn halfbroer was, omdat zijn moeder na hem nog een zoon had gekregen, maar nu bij een meneer Pauw.
Prachtmens, echt wel. Want tussen mijn broer en mij heb ik nooit enig verschil kunnen vinden van dat is je eigen zoon en ik ben mijn halve zoon. Hij is altijd zo lief geweest voor ons. Ja, hij was gewoon door de gang van zaken, wat hij allemaal had meegemaakt en wat hij heeft ervaren daar in dat kamp Amersfoort. Ja, daar heb ik wel eens aan hem gehoord, misschien kan het je helpen, maar ik zou wel eens willen weten wat je allemaal hebt meegemaakt. Nou ja, dan begint hij een paar dingen en dan stokt het en dan gaat hij niet meer verder. Misschien hebben ze daar in dat kamp hem ook wel eens mishandeld. Heb je nooit over gesproken?
Zijn tweede vader deed alles voor Kees en zijn stiefbroer Leen.
Ik wou op mijn... Want ik kan nagaan. Na de oorlog wou ik accordeon spelen. Dat was toen in de mode. En nou, binnen de kortste mogelijke tijd van zijn armoedje had hij van mij een accordeon op de kop getikt, hoor.
Omdat de moeder van Kees officieel pas na de geboorte van zijn halfbroer Leen was gescheiden, heette Leen ook van zijn achternaam Lissenberg. En toen Leen wilde trouwen, hebben ze dat met papierwerk weer om moeten zetten. En dat betekende dat de vader van Kees, meneer Lissenberg, ook zijn handtekening moest zetten. En dus reisden Kees en Leen naar Zeist, waar meneer Lissenberg woonde, om het in orde te maken.
Toen moesten we daar op dat stadhuis moesten we de papieren halen. En toen moest hij dat ondertekenen. En toen hebben we één, ik denk het is geweest, 30, 40 tellen. Hij kwam binnen, tekende, dat was weer weg.
Dat
mijn vader.
Heb je 40 seconden gezien?
Ja, misschien.
In je leven?
In mijn leven, ja. 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 En toen zei die engel toch tegen Leen, mijn broer, dan, ben jij Casey? Nee, zeg Leen. Nou, toen liep gewoon door. En ik zat erbij, want ik was met mijn broer toen de tijd samen op de motorfiets naar Zeist gegaan om dus die papieren te verzorgen. Ja.
Pas toen hij 64 was en zijn moeder een jaar was overleden, heeft Kees geprobeerd contact te zoeken met zijn vader. En dat kwam eigenlijk alleen maar omdat hij een jaar voor zijn pensioneren een baan had waarbij hij voortdurend mensen moest bellen.
En ik moest iemand hebben uit Zeist. En ik denk, Zeist, ik kijk, want had je toch allemaal van die boeken van het hele land. En ik kijk in die boeken, zie Zeist en ik denk Lissenberg. Ik ga eens kijken. Ik denk, verrek, C.J. Lissenberg. Nou, ik denk, ja, het is raar om te doen natuurlijk, maar ik denk, weet je wat, binnen mijn werk, ik bel. Dus ik bel het nummer op in Zeist. Krijg ik, en ik wist ook dat hij met een Duitse vrouw getrouwd was, later. Krijgt die mevrouw aan de telefoon. Ik zei, ja, mevrouw, u spreekt met Kees Lissenberg. U zal het wel vreemd vinden, maar ik zou eigenlijk wel eens kennis willen maken met Kees Lissenberg. Nou, zeg ze, je bent te laat, want hij is een maand geleden is hij overleden. Maar dat is niet zo heel erg geweest, hoor, want mijn zogenaamde tweede vader is altijd een vader voor me geweest, een echte vader.
Maar hoe denk je nu aan hem terug?
Oh, nou, elke dag. Ja, er gaat geen moment voorbij of helemaal, want ik speel nog steeds accordeon. Dat doe ik ook nog steeds, want dat ding neem ik altijd mee naar de wijze zij ook. En dan ga ik daar de mensen een beetje vermaken. Ja, en trouwens hier in de kantine ook, na verloop van de seizoenen vragen ze ook altijd of ik dat ding naar mij neem om hier even de avond een beetje gezellig op te luisteren en zo.
Hallo. Dit is even via mijn telefoon. Ik neem dit op omdat ik nu al een paar dagen heel erg grieperig ben. Het is nog 4 dagen voordat ik moet gaan schaatsen. En ik heb 2 dagen alleen maar op bed gelegen. Liggen hoesten, hele hoge koorts, rillen, heel veel spierpijn. En dan hoop ik dat ik nog op tijd klaar ben om in ieder geval af te reizen naar Oostenrijk. Ja, ik loop alleen maar te denken, alles is voor niets gewoon. Al dat trainen, helemaal voor niks. Ik ben eigenlijk nooit ziek, even tussendoor. Echt nooit. Een hele slechte timing dit.
Welkom in Tegendorf, Oostenrijk. Hier achter mij ligt de Weizenzee, maar dat wisten jullie natuurlijk al. Want daar komen jullie voor. Mijn naam is Gert-Jan Steekhouder. Gert-Jan Steekhouder. Die naam mag je meteen weer vergeten. Want het gaat deze dagen even niet om Gert-Jan Steekhouder. Het gaat deze dagen om jullie. Wel, niet om jullie, maar om het goede doel waar jullie voor gaan schaatsen. De vaak doodzieke mensen die zijn achtergebleven. We staan hier op de schaats. En die mensen thuis kunnen vaak helemaal niets. Ja, niet dat ze helemaal niets kunnen, want vaak kunnen ze wel duidelijk maken wat ze dan dus niet halen. Met gebaren of zo. Vaak moet je gissen, maar goed, vaak maken ze toch wel iets duidelijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Stichting Rolstoelrijders, Enkhuizen, en de Stichting voor de Kinderen met een taaislijmziekte. Wel, die kunnen natuurlijk gewoon praten, net als blinden. Ik wil dan even... met een kleur. Hou die in de gaten, blijf bij elkaar. Goed, wij schaatsen ook dit jaar niet alleen voor doodzieke mensen, maar ook voor, ik noem maar even wat, waar had ik het ook weer? Een momentje, blijven bijgeren. Ja, goed. Kinderboerderij Konijnenberg in Dieven en de Botterdalse Buurtkruidentuin in Nijmegen. Maar waar het nu even om gaat. Jullie hebben het al gezien, het ijs is dit jaar heel slecht. Nu weet ik niet welke afspraken jullie hebben gemaakt met je goede doel thuis, maar als het over een aantal afgelegde kilometers gaat, dan is dat wellicht handig om vanavond al de verwachtingen een beetje te temperen, want dat gaan we natuurlijk niet halen. Bijvoorbeeld in het geval van de kruidentuin kun je denken, ik schaats in eerste instantie alleen voor de Italiaanse kruiden. Dus ja, oregano, tijm, basilicum of in het geval van een klassieke pasta, oregano en basilicum. Dus denk creatief. Moment. Op het laatste bericht van de organisatie. Zoals het al een beetje verwacht was, het gaat morgen dus helemaal niet door. Maar goed, als jullie nog vragen hebben, dan kun je altijd bij mij terecht. Ik ben dus Gert-Jan Steekhouder. Die naam ben je alweer vergeten. Dat mag, want dat heb ik ook net gevraagd. Maar die naam moet je nou dus wel weer onthouden. Dat was het. Fijne terugtocht. Met de auto, vliegtuig. En misschien tot volgend jaar. Gert-Jan Steekhouder.
Acht, zeven, zes... 5, 4, 3, 2, 1.
Ja, ik ben toch afgereisd naar Oostenrijk. In de hoop dat ik heel snel beter zou worden. En die 200 kilometer zou kunnen schaatsen. Dat zijn 16 rondjes van 12,5 kilometer. Dit is mijn laatste rondje.
Oh. Nou, ik ben er bijna. Helemaal niet bijna. Ik ben op de helft. Maar, en... mijn hele benen liepen vol, zal ik maar zeggen. De griep heeft het al wel ingehakt, denk ik. Dus ik ben nu in de laatste 1,5 kilometer... voor 100 kilometer in totaal. En het goede is, ik voel wel, die 200 had ik nooit gehaald in deze conditie. Nog één bochtje draaien en dan gaan we naar de finish. Ik ben klaar.
Dit was aflevering 16 van Man met de microfoon. En volgende week is aflevering 49 en dan weer met de Canarieboekjes. Aan deze uitzending hebben meegewerkt Bert Kommerij, Cecile Heuier, Leopold Witte en Paulien Cornelissen. En Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En noteer alvast ergens, als corona weer voorbij is, het eerste wat je doet is naar het theater gaan. En dan ga je naar de Kleine Comedie. Heb je verhalen voor de Canarieboekjes aflevering over het woord voeren? Bel dan 3 woorden door naar 084-8371-282. En reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Tot volgende week.
Kan je zelf schaatsen?
Wat een brutale vraag. Ik schaats niet. Nee, ik durf het ook niet. Ik wil niet schaatsen. Straks val ik, dan breek ik, kan ik hier niet zitten. Nee, toch?